Ja, het is mooi dat onze broeder in de voordienst erop wijst, hè, dat we zoveel dingen zeker kunnen weten. En dat is natuurlijk een prachtig gegeven. En we kunnen zeker weten op grond van het feit dat God de dingen doet die hij doet in overeenstemming met zijn wil. En als het daarvan afhangt, dan weet je zeker dat het ook goed komt. Ik zou graag vanmorgen met u een paar versen willen lezen uit de Efezebrief. En daar met u over nadenken. Efeze 1, vers 1 tot 3. Er staat: Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God. Aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, in Christus. Tot zover. Dit zijn de inleidende woorden, hè, van deze brief. Je kunt zeggen woorden die gedeeltelijk op de envelop stonden. Namelijk in ieder geval dat begin waar Paulus zich voorstelt als apostel van Jezus Christus. En ook dat daar de geadresseerden bij staan, heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En dan de genade en vrede groet. Ja, en dan begint in vers 3 eigenlijk het grote onderwerp waarover Paulus het wil hebben. En dat begint met: gezegend zij de God en Vader. Die Efezebrief. Ik denk dat ik het niet mis heb dat ik, als ik zeg dat voor ons, ook zoals we hier zijn, dat een brief is met enorm veel waarde, enorm veel rijkdom, hè, waar we ontzettend van kunnen genieten. Er staan ook prachtige onderwerpen in, ik heb zo even een rijtje opgeschreven. Het gaat over de verbondenheid in één lichaam met Christus. Het gaat in deze brief over de nieuwe mens. Zo wordt dat lichaam van Christus genoemd. Het gaat in deze brief ook over het feit dat je mede opgewekt bent met Christus. En dat is ook iets heel bijzonders, bijbels gesproken, en ook als je naar de tijdlijn kijkt. Pas helemaal aan het einde van het hele proces waarin de Heere zijn woord heeft geopenbaard, schrijft hij dat gelovigen mede opgewekt zijn met Christus. En dat betekent dat het enige station wat wij nog moeten passeren is de opstanding. En dan is het ook helemaal klaar. Paulus schrijft ook over de wederverzoening. En dat is in de Efezebrief en de Colossensebrief de meest krachtige vorm van verzoening waar de Bijbel over spreekt. Het gaat, en dat hebben we gelezen, het gaat over alle geestelijke zegen. Het gaat ook over de wapenrusting, ook wel bekend. En het gaat in deze brief ook over de positie van de gelovigen in de hemel. Want als er staat dat wij gezegend zijn met God, gezegend zijn door God de Vader met alle geestelijke zegen, dan heeft dat ook meteen betrekking op de positie die wij hebben in de hemel. Daar zullen we zo meteen ook nog wat nader op ingaan. Het mooie is dat als je in het Nieuwe Testament leest, ik heb het wel eens vaker verteld, en als je kijkt naar de geschiedkundige lijn in het Nieuwe Testament, en dan weten we dat het begint met de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, zeg maar even het begin van de evangeliën, en dan gaat het helemaal door, vanaf de aankondiging van de geboorte, natuurlijk wordt de Heer Jezus zelf geboren, en dan ben je aan het einde van de evangeliën gekomen, en daar wordt dan het lijden, de dood en de opstanding en in sommige gevallen de hemelvaart beschreven. En na dat gedeelte, na die evangelie, na dat gedeelte van de geschiedschrijving, begint dan het boek Handelingen met het vervolg daarvan. En als je die lijn volgt in de Bijbel, dan kun je niet anders dan bij de apostel Paulus terechtkomen. Want je weet, het boek Handelingen, dat beschrijft het wel en wee van de apostelen, Maar als je in grote lijnen kijkt, gaat het toch vooral om de boodschap van de apostel Petrus en de boodschap van de apostel Paulus. En dan kun je ook zeggen, nou vanaf Handelingen 13, hè, daar is het in feite alleen nog maar Paulus die daarin beschreven wordt, wiens boodschap, zijn reizen en dergelijke beschreven worden. In Handelingen 15 heb je nog heel even dat Petrus genoemd wordt tijdens de apostelconferentie, apostelvergadering in Jeruzalem. Maar dat is dan ook echt de laatste keer dat je zijn naam hoort. En dat is toch wel wonderlijk, want als je naar de begintijd van Handelingen toe zou gaan, dan zou je met geen enkel idee hebben geschreven of verwacht hebben dat er iemand was als Paulus, waar die tijd waar je toen in had geleefd mee zou eindigen. Hè, sterker nog, die man die geloofde, ja die geloofde wel, maar nog niet in de Heer Jezus Christus. En dat kwam pas in Handelingen 9, hè, dat de Heere hem ontmoet op de weg naar Damascus. Nou, en dan vanaf dat moment kan hij eigenlijk niet anders meer dan de wil van God doen. En de Heere heeft die apostel gebruikt en hij heeft het, ja, die hele geschiedenis geleid tot aan het einde van wat we dan noemen de handelingenperiode. Ja, en dan ben je terechtgekomen bij het moment dat Paulus in zijn eigen gehuurde woning 2 jaar lang in gevangenschap verkeert. En precies in die tijd schrijft hij onder meer de Efezebrief. En dus dat maakt dat die brief ook, ja, zeg maar chronologisch gezien, heilshistorisch gezien, heel dicht bij ons staat. En als je bereid bent als gelovige de geschiedkundige lijn in het Nieuwe Testament te volgen, nou, dan kom je hoe dan ook bij Paulus terecht. Niet bij Petrus en ook niet bij Johannes of Jacobus of Judas. Hè? Nee, je komt bij Paulus terecht. Dus dat is wat dat betreft een extra reden voor ons om daar zo eens over na te denken. Die Efezebrief, dat moet een rondzendbrief geweest zijn, waarvan we er 2 vinden in de Bijbel, Efeze en de Colossensebrief. Je hebt sommige Bijbelvertalingen, daar staat aan het einde van vers 1 staan de woorden in Efeze nog tussen vierkante haken. Daarmee wordt aangegeven dat die woorden er eigenlijk niet staan of niet in alle handschriften terug te vinden zijn. Dit is een rondzendbrief geweest. Je kunt dat ook wel zien trouwens, want u moet zich realiseren dat Paulus zeker 3 jaar lang in Efeze geweest is. De boodschap daar verkondigd heeft en de gelovigen geleerd heeft. 3 jaar lang. Dus hij kende die mensen. En toch schrijft hij hier in de Efezebrief dat hij gehoord heeft over het geloof van de Efeziërs. En meer niet eigenlijk. En datzelfde zie je ook in de Colossensebrief. Hij heeft gehoord van het geloof van de Colossense. Hij wist er blijkbaar niet van, maar hij heeft ervan gehoord. En dat geldt voor meerdere plaatsen in dat Nieuwe Testament. We weten vanuit de Colossensebrief dat de plaats Laodicea ook een plaats is geweest waaraan deze brieven gestuurd zijn. Hij kende die gelovigen niet per se persoonlijk. En als hij nou echt de Efeziërs alleen op het oog had gehad in deze brief, dan had hij niet gezegd, ik heb gehoord van uw geloof, maar dan had hij gezegd, ik weet van uw geloof. En dat is wat je bijvoorbeeld in de Filippense brief wel ziet. De Filippense brief, dat is een brief van Paulus aan gelovigen die hij persoonlijk kende. En hij wist dat zij de genade van God ontvangen hadden en al dat soort zaken. En dat maakt ook duidelijk waarom er zo'n verschil is tussen de Efezebrief, de Colossensebrief, die twee samen, ten opzichte van de Filippensebrief. In de Filippensebrief, daar zul je niet lezen over het lichaam van Christus. Ja, je leest er wel over, maar de term staat er niet in. Er staat ook niet in iets van het geheimenis van Christus of iets dergelijks. Er wordt ook niet zozeer de nadruk gelegd op onze positie die we hebben in Christus boven. Maar je merkt dat in de Filippense brief Paulus ervan uitging dat die Filippenzen dat allemaal wel wisten. En dat had alles te maken met de persoonlijke verbondenheid tussen Paulus en die Filippenzen. Nou, voor de Efezebrief ligt dat allemaal wat algemener, omdat dat niet een brief is geweest aan de Efeziërs alleen, maar ook die brief die moest rondgestuurd worden naar Laodicea en ook naar de Colossenzen. Het is Paulus die schrijft, zo begint de brief, Paulus, een apostel van Jezus Christus. Wij kunnen misschien denken van, nou, dat klinkt wel een beetje aanmatigend dat je daarmee begint, met je eigen naam. Maar goed, eigenlijk is het niet anders. Hè? Als je tegenwoordig een brief, je krijgt bijna geen brief meer natuurlijk, maar voor zover je nog wel eens een brief krijgt, hè, dan zie je, en het is een beetje van een officiële instantie, dan zie je natuurlijk bovenaan zie je wat we noemen het briefhoofd, en daar staat de afzender, het bedrijf, hè, dat zijn brief stuurt. Nou, en zo stuurt Paulus ook een brief en hij zet bovenaan de afzender, dat is hij zelf, Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God. En dat laat in ieder geval zien wie de brief geschreven heeft en bepaalt ons bij de boodschap uiteindelijk van diegene die dat briefhoofd geschreven heeft. En hier is dat Paulus. Paulus, de naam Paulus betekent kleintje. Of geringe. En ja, ergens is dat wel heel mooi. Hij heette namelijk oorspronkelijk Saul of Saulus. Hebreeuws gesproken heette hij Saul. En als je aan Saul denkt, dan denk je eigenlijk meteen aan koning Saul. De koning Saul, die man die koning werd omdat het volk een koning begeerde. En het bleek niet koning te zijn naar Gods hart. Maar goed, het volk kreeg wat het wilde, een koning. En die koning, een van de kenmerken van hem, er zijn vele op te noemen, maar een van de kenmerken van Saul, koning Saul, was dat het een grote man was. Letterlijk dus, hè. Dus er is een geschiedenis, dan moet Saul zich gaan vertonen aan het volk en dan denken ze van hij is er niet. En dan heeft hij zich verstopt tussen de bagage van het volk. En dan staat hij opeens op en dan blijkt hij met kop, letterlijk met kop en schouders, boven de rest van het volk uit te stijgen. Nou, het zou kunnen zijn, maar goed, dat is een beetje speculeren, maar het zou kunnen zijn dat de ouders van Paulus hem de naam Saul hebben gegeven met de gedachte van dat het ook maar zo'n grote man mag worden. Waarschijnlijk is dat niet helemaal gelukt. Er staat in een van de eerdere brieven van Paulus dat hij schrijft dat sommigen over hem zeggen dat de verschijning van Paulus niet bepaald indrukwekkend is. Dus het zou best kunnen zijn dat het inderdaad ook geen grote man geweest is. Maar wat natuurlijk veel belangrijker is, dat is dat Saulus op een zeker moment verder ging onder de naam Paulus. En dat heeft niet te maken met zijn bekering. Sommigen zeggen van het was Saulus voor Handelingen 9 en Paulus na Handelingen 9. Nee, dat heeft te maken met de eerste keer dat hij uitgezonden werd als dienstknecht van de Heer. En dat is in Handelingen 13. Dus als zijn bediening echt begint, dan heet hij vanaf dat moment Paulus. En wat dan wel heel mooi is, wij weten van koning Saul, dat koning Saul een Benjaminiet was. Dus hij kwam sowieso al niet in aanmerking voor het koningschap, want hij kwam niet uit de stam Juda. Maar goed, hij was een Benjaminiet. En Paulus was dat ook. Beide zijn Benjaminieten. En Benjamin betekent zoon van de rechterhand. En in die zin komt dat ook weer prachtig bij elkaar. Dat als je het hebt over Paulus en over de boodschap van Paulus, dan is die boodschap gericht op de zoon van de rechterhand. Namelijk de Heer Jezus Christus, die als hoofd boven alle dingen gezet is aan de rechterzijde Gods, in de voorrangspositie. Zo zou je ook kunnen zeggen. Dus dat is in die zin al daar ligt al een hele verkondiging in, alleen maar in die naam Paulus. En hoe mooi is dat, dat hij inderdaad zo verder gegaan is. Paulus schrijft dan dat hij een apostel is van Jezus Christus. Ik had, voordat ik de HSV-vertaling gebruikte ik altijd de NBG-vertaling. En de NBG-vertaling heeft hier staan een apostel van Christus Jezus. Precies andersom. En naar alle waarschijnlijkheid is dat ook wel de bedoeling geweest wat er had moeten staan. Christus Jezus, dat is uiteindelijk ook weer gevonden in grondteksten. En dit is later gevonden in een grondtekst die ouder is dan die die gebruikt is voor de HSV. En het mooie is, dat als je dat zo ziet, Paulus een apostel van Christus Jezus, dat daar in feite ook onze verbondenheid ligt met de apostel. Want dat zie je in hetzelfde eerste vers staan aan het eind, dat hij schrijft aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Dus de apostel van Christus Jezus schrijft aan heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En daarmee geeft hij ook meteen maar aan wat de positie is die wij hebben ontvangen. Namelijk een positie in Christus Jezus. Moeilijk voor te stellen, maar dat is waar God ons geplaatst heeft. Hij schrijft aan heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Ik heb thuis een boekje staan, dat gaat ook over de Efezebrief. En dat heet Heiligen en Getrouwen in Christus Jezus. En de schrijver van het boekje gaat er eigenlijk van uit dat de gelovigen, of degenen die Paulus hier aanschrijft, in één van die twee categorieën vallen. Dus je hebt heiligen en je hebt gelovigen. En gelovig zou je ook mogen weergeven als getrouwen. Dus je kunt wel een heilige zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat je een gelovige bent. Dat is een beetje de gedachte die erachter ligt. Nou, ik geloof persoonlijk dat dat niet klopt. En als je gewoon hier in het Nederlands leest, en dat is ook wat dat betreft ook goed weergegeven, dan staat er aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En het feit dat daar maar één keer het woordje de staat, het is een beetje technisch allemaal, maar het is denk ik wel goed om te weten. Het feit dat daar maar eenmaal het woordje de staat, laat zien dat heiligen en gelovigen twee omschrijvingen zijn van één en dezelfde groep mensen. Anders had er gestaan aan de heiligen en de gelovigen in Christus Jezus. Kun je zien hoeveel zo'n woordje uitmaakt. Dus het gaat om heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Dus wij kunnen zeggen van we zijn heiligen. Misschien niet altijd in ons gedrag, maar wel wat betreft onze positie. Wij zijn heiligen, dat betekent we zijn apart gezet in Christus. En we zijn gelovigen. En als gelovigen weten we dat we geheiligd zijn in Hem. En als gelovigen weten we ook dat we het in alle dingen van Hem mogen verwachten. En weten we dat Hij ons leven leidt en dat we zijn woord hebben en dat we dat woord keer op keer kunnen vertrouwen. Dat wat daar staat is absoluut waar. Nou, en dan noemt Paulus wat we dan noemen de genadegroet. Hij zegt: genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou, u ziet in uw Bijbel in vers 2... staan dat het woordje zij schuin gedrukt staat. En je zou hier eigenlijk met hetzelfde recht mogen zeggen: genade is met u, in plaats van zij met u. En als je die hele brief kent, dan heeft dat toch eigenlijk wel de voorkeur. Dan kun je je eigenlijk niet voorstellen dat Paulus voor die mensen, die heiligen en gelovigen, dat hij eigenlijk bidt van dat de genade maar met je mag zijn. Want als er maar één ding duidelijk is in die brief, dan is het juist dat ze deel hebben gekregen aan die gelovigen. En kun je gewoon zeggen: de genade is met u. En zo is het. De genade van God is met u. Wij kunnen natuurlijk wel blijven vragen: Heere, wilt u de genade maar geven of wat dan ook. Maar die is gewoon met ons. Wij hebben de genade en de vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, die hebben wij ontvangen. Nou, nog even naar dat eerste vers, want Paulus schrijft daar dat hij apostel is van Christus Jezus en dan zegt hij erbij: door de wil van God. Door de wil van God. En ja, dat maakt dat het apostelschap in feite van zo ontzettend veel waarde is. Paulus, door de wil van God. Een apostel van Christus Jezus. Dus daar wordt wel duidelijk uit dat het wat Paulus betreft en wat zijn apostelschap betreft, dat het niet zo was dat dat iets is wat hij zelf tot stand gebracht heeft. Of dat hij daar zelf een soort opleiding voor gevolgd heeft of zo. Hij kan gewoon zeggen, het is door de wil van God. En Paulus begint heel vaak zijn brieven met deze uitdrukking. Dat hij een apostel is door de wil van God. Ik ben niet zomaar een apostel. Houd er rekening mee, ik ben het door de wil van God. Kijk, en wij zeggen daar natuurlijk al gauw. En dan doet de gelovige in het algemeen wel. Die zegt daar gauw ja en amen op. Maar goed, als je realiseert dat hij een apostel door de wil van God is, dan is het natuurlijk wel belangrijk om ook te kijken ja, naar de specifieke betekenis van zijn boodschap. Door de wil van God, dat betekent dus dat hij een apostel is die door God zo gewild is. En ik had al even over Handelingen 9. Je ziet daar dat daar Saulus op weg is, onderweg is naar Damascus. Hij was ja, absoluut een gelovige. Hij ijverde alleen de verkeerde kant op, maar hij was een gelovige. En onderweg, ja, dan openbaart de Heer Jezus Christus zich aan hem. En die verschijning die is van zo grote impact dat hij er ook meteen blind van wordt. Dus hij heeft even het licht gezien, hij heeft het ook later over een licht dat hem omstraalde. Maar hij is er meteen door verblind. En achteraf gezien hè, mogen we zeggen dat hij 3 dagen lang blind is geweest. En toen werd hij weer ziende door toedoen van Ananias. Hè. Die was daarvoor het instrument in Gods hand. Maar goed, hij moet dan, hè, die man die daar met zoveel bravoure onderweg was van Jeruzalem naar Damascus. Hij was helemaal niet op zoek naar God zelfs. Want hij dacht, ik dien God. Hij was daar op zoek, of op weg naar Damascus en dan onderweg. Dan overkomt hem dit. En dan moet hij nota bene geleid worden, omdat hij blind was, geleid worden bij de hand naar Damascus toe. En die man die is in één keer van een groots persoon, eigenlijk maar een hele bescheiden figuur geworden. En ja, zo'n beetje het eerste wat hij zegt, nou het allereerste wat hij zegt is van wie bent u? Als die dan, ja, ter aarde gevallen is daar op de weg naar Damascus. Wie bent u? Ik ben Jezus die u vervolgt. En dan zegt Paulus, wat wilt u dat ik doe? En dan zie je dat het in één keer helemaal klaar is. Wat wilt u dat ik doe? En dan zegt de Heer Jezus, ga naar Damascus en daar hoor je wat je te doen moet, wat je te doen krijgt. Nou, en dan gaat Ananias, die gaat daar, die krijgt van de Heer ook in een visioen te zien dat hij naar het huis van Judas moet, het huis van Juda kun je ook zeggen, in de rechte straat. En dan moet hij Saulus ja, ontmoeten en tegen hem zeggen dat hij een dienstknecht mag zijn van de Heer. En dan zegt Ananias nog van ja, we hebben allemaal wel gehoord van hoe die man tekeer is gegaan. Hè? Is dat wel handig, zeg maar? Maar dan zegt de Heer, doe dat dan maar gewoon. Want hij is voor mij een werktuig van de verkiezing. Ik heb hem uitverkoren. En vanaf dat moment ja, wordt Saulus' leven bepaald door de Heer Jezus Christus. De wil van God. Wat ik soms wel eens doe, en dat heb ik nu ook gedaan, dat is dat ik bij bepaalde woorden die je in de Bijbel tegenkomt, dat je gewoon eens kijkt van hoe vaak komt iets voor. Nou heb ik dat ook met dat woordje wil gedaan. Hoe vaak komt het woordje wil voor in de Efezebrief? Nou, u hoeft daar geen antwoord op te geven, maar als ik zeg dat het een volmaakt aantal is, dan weet je het wel. Dat woord dat komt 7 keer voor in de Efezebrief. En dit is de eerste keer, vanzelfsprekend. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus. Dit is de eerste keer. Maar dat betekent dat in de rest van de brief het nog 6 keer voorkomt. Wordt er over de wil van God gesproken. En die 6 keer is ook nog weer verdeeld in twee groepjes van drie. En ik wou even met het laatste groepje van drie beginnen, om gewoon even die teksten op te zoeken. Want ja, weet u, ik heb maar drie versen gelezen aan het begin van de spreekbeurt. En dus u bent van mij gewend dat ik veel meer lees normaal gesproken. Dus dat gaat nu komen. Hè? Die tweede groep van drie keer wil in de Efezebrief, dat blijkt te maken te hebben met de praktische wandel van de mens in het algemeen en van de gelovigen in het bijzonder. Maar het begint eerst eigenlijk gewoon met de mens. Je moet dan even naar Efeze hoofdstuk 2 toe gaan. Dan begin ik even bij het begin, vers 1. Ook u, en dan vervolgt die tekst met, die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, het tijdperk of aion van deze wereld, overeenkomstig de wil van, maar ja, dit is een beetje flauw, want hier staat wil cursief afgedrukt, dus die tellen we niet mee. Dus overeenkomstig de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, schrijft Paulus dan, in de begeerten van ons vlees door de wil, daar heb je het wel, de wil van het vlees en de gedachten te doen. En dit zijn beschrijvingen die teruggaan naar het moment voordat we de Heer Jezus Christus ontmoeten. Toen leefden wij in deze wereld en wij deden, daar hoefden we niet over na te denken, want dat ging gewoon vanzelf, automatisch, maar wij deden wat de wil van het vlees en de gedachten zijn. Dus die wil, die speelt een bepaalde rol, maar die heeft blijkbaar ook te maken met positie. En hier wordt door Paulus een positie beschreven van een mens die nog niet in Christus is. En ja, dan kun je ook niet de wil van God doen. Ook voor onze tijd geldt dat natuurlijk, dat als je niet gelooft in de Heer Jezus Christus, dan moet je niet denken dat je zijn wil kunt doen, zomaar zelf. Of dat je daar oog voor hebt. Misschien gebeuren er wel dingen in dat leven die in overeenstemming zijn met Gods wil, maar dat is dan zijn zaak. Dus de wil van het vlees en van de gedachten. Nou, dat is de eerste keer dat er over de wil gesproken wordt en die wil heeft met het doen te maken. Dus met de praktijk, met het wandelen, het gedrag, het doen. En dat geldt ook voor de volgende tekst in vers 17 van hoofdstuk 5. Ook daar komt het woord wil voor, alleen gaat het nu om de gelovigen. Er staat in vers 17, wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Dat onverstandig zijn, of juist niet onverstandig zijn, dat heeft ook weer met een stukje praktijk te maken, praktische wandel. En wij als gelovigen worden door Paulus ertoe opgeroepen om niet onverstandig te zijn. Dus wees nou eens verstandig. Gebruik nou eens een keertje je verstand. En dit wordt geschreven aan gelovigen, maar het heeft betrekking op de wandel. Dus gebruik je verstand. Het staat ook nog in de gebiedende wijs ook. Dus Paulus zegt hier ook niet van, ik zou wel fijn vinden als je een keertje niet zo onverstandig zou zijn, zoiets, weet je wel. Nee, hij zegt gewoon, wees niet onverstandig. Je moet niet onverstandig zijn. Ja, sommigen komen daar na verloop van 25 jaar huwelijk bijvoorbeeld ook achter. Ik noem verder geen naam. Maar, dus je moet niet onverstandig zijn. En er staat erbij, maar begrijp. En daar staat het ook weer zo, dat je zou kunnen zeggen, je moet begrijpen wat de wil van de Heer is. Nou, dat is toch wel iets heel moois om mee bezig te zijn als gelovige. Want waar leer je nou de wil van de Heer kennen? Nou, die leer je met name kennen in de Bijbel. Dat is waar zijn wil in geopenbaard wordt. Nou, dan is er nog een tekst, die vind je in hoofdstuk 6. En die staat in vers, nou ik begin even bij vers 5, vers 5 en 6. Dat zijn wel specifieke woorden met betrekking tot slaven en heren. Maar goed, we kunnen daar ook wel een klein beetje overdrachtelijk onszelf ook in zien. Er staat slaven, wees evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart. Niet met ogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God. Nou, dat laatste, dat is het natuurlijk, hè? Doe zo van harte de wil van God. Dus wat betreft de gelovigen, zegt Paulus in hoofdstuk 5, begrijp wat de wil van de Heere is. En in hoofdstuk 6, doe van harte de wil van God. En dat betekent, nou dat weet je wel, want als je iemand hartelijk feliciteert, dan komt dat echt vanuit het diepst van je wezen. Eigenlijk. Hè? En dan feliciteer je iemand. Van harte gefeliciteerd. U wordt hartelijk bedankt. Ja. Dat komt van binnenuit. En hier staat ook heel duidelijk het woordje doe bij. Doe zo van harte de wil van God. Nou, we hebben nou in totaal al 4 teksten in ieder geval in de Efezebrief waar het woord wil voorkomt. De overige 3, die vind je allemaal in Efeze 1. En die blijken allemaal, stuk voor stuk, niet betrekking te hebben zozeer op de wandel, maar die hebben betrekking op de positie die we hebben ontvangen in Christus. En elk van die 3 keer staat er ook bij dat het zijn wil is. Nou, Efeze 1, de eerste tekst waar dat zo gebeurt is vers 5. Daar staat, hij heeft ons voorbestemd als kinderen aangenomen te worden. Dit kan ook letterlijk samengevat worden in, hij heeft ons voorbestemd tot in het zoonschap. Door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Kijk, als we dit lezen, dan mogen we een klein beetje mee gaan voelen, gaan ervaren, zeg maar, hoe het was voor Paulus om te kunnen zeggen, ik ben een apostel van Christus Jezus door de wil van God. Want wat hier staat, hij heeft ons voorbestemd tot in het zoonschap door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, daar worden wij er ook bij bepaald van, die positie die wij hebben, die is ja, in overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Dus God heeft dat zo gewild. Net zoals dat God heeft gewild dat Saulus van Tarsen een apostel werd, zo heeft God gewild dat wij voorbestemd zijn tot in het zoonschap door Jezus Christus. En dat zoonschap heeft te maken natuurlijk met de positie van Christus zelf, maar het heeft ook te maken daarom met het hele erfdeel wat daaraan verbonden is. Wat ontvangen wij als erfenis? Waar dat nog een keer gebeurt, dat is vers 9. Daar schrijft Paulus, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Dus er was een geheimenis van de wil van God. Ik zei eerder al dat de wil van God kun je leren kennen door de Bijbel te lezen. Daarin wordt Gods wil geopenbaard. Maar die Bijbel die is, dat weten we, niet zomaar in één keer uit de lucht komen vallen. En van hier heb je dan een compleet boekwerk. Maar er is natuurlijk jaren, eeuwen, moet je zeggen, overheen gegaan voordat alles geopenbaard was. En op het moment dat we bij Paulus aangekomen zijn in de Efezebrief, had de Heer al heel veel geopenbaard, maar er was nog één ding dat moest bekendgemaakt worden en dat was het geheimenis van zijn wil. Nou, daar verwijst Paulus naar en het gaat ook weer om zijn wil. Nou, en dan hebben we vers 11 nog. Daar staat, in hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen overeenkomstig de raad van zijn wil doet. Dus hij werkt alle dingen, zegt Paulus, overeenkomstig de raad van zijn wil. Dus in vers 5 gaat het over het welbehagen van zijn wil. In vers 9 over het geheimenis van zijn wil. En in vers 11 over de raad van zijn wil. En die laatste, ja, dat is eigenlijk wel een hele mooie tekst. Hè? Als je die probeert te begrijpen, dan krijg je een beetje zo het idee van dat de Heer, als hij raad nodig heeft, dan gaat hij te raden bij zijn wil. En wij leven natuurlijk in een tijd, nou goed, dat is eigenlijk denk ik altijd zo geweest, dat met name hooggeplaatsten, machthebbers, koningen, mensen die het echt voor het zeggen hebben, zeg maar, of tenminste die dat in ieder geval denken, die omringen zich ook door raadgevers. Hè? Adviseurs heten die tegenwoordig. Maar goed, dat is al, was in de Bijbel ook al zo. Hè, je had, David had ook een raadgever, bijvoorbeeld. Dat was Achitofel. Hè, dat betekent vriend van de dwaasheid. Nou goed, die liep op een gegeven moment ook over. Was de opa van Batsheba, tussen twee haakjes. Die liep over naar Absalom. Maar hij had in ieder geval een raadgever. We weten gelukkig van koning David ook dat de meeste van de raad die hij nodig had, die zocht hij bij de Heer. Maar goed, hij had een raadgever. Maar dat zie je tegenwoordig ook. Dan worden mensen, die worden presidenten en zo, die worden omringd door raadgevers. Dat moet ook wel, want je kunt je niet voorstellen dat die lui alles waar ze mee bezig zijn, dat ze dat allemaal maar kunnen weten en paraat kunnen hebben en zo, weet je wel. Dat is onmenselijk. Maar God, die heeft als hij een bepaalde stap wil ondernemen in zijn plan, gaat hij niet bij mensen of bij adviseurs te raden. Nou ja, hij gaat alleen bij één adviseur te raden en dat is zijn wil. En het mooie is, hier staat bij dat God alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Dus de Heer die doet dat al vanaf begin tot einde. Alle dingen hebben daar een bepaalde plaats in. En hij doet het volgens de raad van zijn wil. Nou, dat is toch mooi, hè? Vind je niet? Ja, u durft ook geen nee te zeggen, dat snap ik ook wel. Maar dat je gewoon even die teksten met wil op een rijtje zet. Hè? Dan krijg je daar toch een beetje een idee van. Dus ja, dat Paulus een apostel was van Christus Jezus door de wil van God, dat kan natuurlijk ook eigenlijk niet anders, want God doet alles volgens de raad van zijn wil. En dat gold dan ook in dit geval voor het apostelschap. Nou, nog heel eventjes, dat derde vers, dat is eigenlijk het echte begin, hè, van ja, waar Paulus het echt over hebben wil, van de boodschap van de Efezebrief dus. Daar begint hij met te zeggen, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En zo begint het. En ik denk wel eens, als je dit leest, als je zo begint, nou, wat kan er dan nog misgaan? En wat kan er nog mis zijn met onze positie die we hebben in Christus? Nou, er kan helemaal niks mee mis zijn. Het is alles ter ere van God. En Paulus die wijst er ook op. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Even tussen twee haakjes, als Paulus, nou dat geldt niet alleen voor Paulus, maar dat geldt voor de hele Bijbel. Maar dat als er gesproken wordt over Vader en Zoon, met hoofdletters natuurlijk, hè? De hemelse Vader en de Zoon en zijn Zoon. Als daarover gesproken wordt, dan zul je als de Zoon bijvoorbeeld op dat moment Christus Jezus genoemd wordt, zul je nooit lezen dat God de Vader is van Christus Jezus. Dus dat staat nooit in de Bijbel. Dus wij hadden misschien niet eens opgemerkt als hier had gestaan, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Christus Jezus. Maar dat staat er niet. En dat komt ook werkelijk nooit voor. Dus er staat altijd, als het gaat over Vader en Zoon, staat er altijd Jezus Christus. Niet Christus Jezus. En waarschijnlijk heeft dat iets te maken met het feit dat de naam Christus Jezus verbonden is aan de positie van de Zoon die de naam boven alle naam ontvangen heeft. Daar is eigenlijk geen verschil meer. He, dus als het gaat om Jezus Christus, dan denk je veel meer aan de Zoon die hier op aarde geweest is, het verlossingswerk tot stand gebracht heeft en vervolgens naar de hemel gegaan is. En als je denkt aan Christus Jezus, dan denk je vooral aan de Zoon in zijn positie waarin hij Gode gelijk is. Denk aan Filippenzen 2, dat Paulus oproept van laat die gezindheid in je zijn die ook in Christus Jezus was. Toen hij in de gestalte van God was en het Gode gelijk zijn niet als roof heeft geacht, dus losgelaten heeft. Nou, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Je kunt daar een beetje moeite mee hebben, ook met het feit dat Paulus dat zo hier zegt. Maar ik geloof niet dat er noodzaak is om daar moeite mee te hebben. Maar het is ook goed om te zeggen dat Paulus hier niet zegt, ik zegen de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat zegt hij niet. Het is natuurlijk heel goed om Bijbel te lezen en te kijken wat God in zijn woord zegt, maar het is soms ook belangrijk om te lezen wat hij niet zegt. En hij zegt in ieder geval niet, tenminste Paulus zegt hier in ieder geval niet, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die wordt door ons gezegend, of zoiets. Wij zegenen hem. Ik ben wel eens in een samenkomst geweest waar dat een beetje meer gewoonte was. Bij sommige mensen is dat gewoonte en het wordt ook allemaal goed bedoeld hoor. Maar dan zeggen ze van, ik zegen u, zeggen ze dan tegen de Heer. Ja, en dan begint bij mij altijd een beetje te kriebelen dan, als ik dat soort dingen hoor. Want dan denk ik van, ja, maar wacht eventjes. Wie denk jij nou eigenlijk wel dat je bent, dat je God, de Vader, kunt zegenen? In de Hebreeënbrief daar staat dat het onomstotelijk vaststaat dat het mindere door het meerdere gezegend wordt. Nou, als je die regel even zo in je hoofd houdt, dan denk je van, nou, dat is best wel linkersoep. Om te zeggen, ik zegen God, de Vader. Als het mindere door het meerdere gezegend wordt, dan zou ik me eigenlijk boven God de Vader stellen. Nou, daar kan natuurlijk geen sprake van zijn. Maar goed, Paulus zegt het ook niet zo op die manier, hè? Ik zegen, maar hij zegt gezegend zij, de God en Vader. En hij zegt even verder dat die Vader ons gezegend heeft en hij heeft dat gedaan met alle geestelijke zegen. Het woord zegen, al dan niet uitgebreid tot gezegend of wat dan ook, maar dat woord zegen dat speelt hier de rol, de hoofdrol. En ja, als je dat oorspronkelijke woord zou willen weergeven in het Nederlands, dan moet je eigenlijk zeggen goed gesproken of juist het juiste woord, het juist gesprokene. En dat is wat hier aan de hand is. Er moet goed gesproken worden over God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Zo begint Paulus eigenlijk. Er moet goed gesproken worden, op de juiste manier. En die Vader, zegt Paulus, die heeft ons gezegend, die heeft ons goed gesproken met alle geestelijke goedspreking in de hemelse gewesten in Christus. Dus ja, wij hebben eigenlijk alles. Wij hoeven God niet goed te spreken. Er komt op een gegeven moment een keertje, toen de Heer Jezus op aarde was, komt er iemand naar hem toe die zegt, goede meester, hoe kan ik eeuwig leven ontvangen? En dan is het eerste wat de Heer Jezus zegt van, waarom noem je mij goed? Er is er maar één die goed is en dat is God. God, de Vader van de Heer Jezus Christus, die heeft ons goed gesproken, het juiste woord gezegd. Nou, en dat wordt dan hier weergegeven, en dat, zo kennen wij dat begrip ook met als zegenen. Hij heeft ons gezegend in de hemelse gewesten in Christus. En die geestelijke zegen die laat zien dat het een zegen is, die geestelijk is, maar die daardoor ook onzichtbaar is voor het normale menselijke oog. Hè, en dit is als het ware de grondstelling waarmee Paulus de brief begint. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Hè, dat is, ja, zo begint het. Het gaat hier ook niet om een soort gevoel, weet je. Je kunt soms wel eens mensen hebben die zeggen van, ik voel me zo gezegend. Nou, dat kan best. Ik denk wel eens van, als je met de dingen van het woord bezig bent, dan komt daar ook wel eens een bepaald gevoel bij. Dat kan natuurlijk. Dat hoort ook bij ons als mens. Dat je een bepaald gevoel, stel je voor dat je niet verdrietig of blij of weet ik veel wat allemaal zou kunnen zijn. Dus dat hoort wel bij ons. Een stukje gevoel. Het gaat niet om het gevoel, maar het is een gevolg. En dat gevoel zelf, dat zegt niet zoveel. Ik heb wel eens gezegd dat als je bijvoorbeeld een fervent voetbalsupporter bent en je bent supporter van een bepaalde club, weet je wel. Wat mij betreft is dat de club uit 020, Ajax. Maar goed, om nou te zeggen dat je je daar enorm in kan verblijden op dit moment, dat is natuurlijk niet echt zo. Ik weet niet of je dat allemaal een beetje volgt. Maar je hebt wel eens mensen die, als je zo'n wedstrijd bijwoont of je kijkt naar zo'n wedstrijd en ze winnen, dan heb je een bepaald gevoel. Dat is echt gevoel. En dat gevoel, klinkt misschien een beetje raar, maar dat voelt net zo. Als ik alleen naar dat gevoel kijk, hè, dan voelt dat net zo als dat ik me gezegend voel over datgene wat er in het woord van God staat. Het gevoel als zodanig is eigenlijk hetzelfde. Alleen de bron is verschillend. Wij mogen best ons gezegend voelen. Dat is helemaal het probleem niet. Maar het hangt er wel van af, waar komt het vandaan? Je kunt natuurlijk met elkaar net zo lang bepaalde liederen blijven zingen totdat je je enorm gezegend voelt. Ja. Maar ja, dat is een grensgevalletje. Hè? Want ja, dan zit je toch een beetje op het gevoel te werken. En is dat nou de bedoeling? Wij mogen in ieder geval weten wat hier staat. En als ons dat ook een bepaald gevoel van dankbaarheid en blijdschap en dergelijke geeft, dat is helemaal prima. Maar weet vooral dat je alle geestelijke zegen hebt ontvangen. Ook in omstandigheden dat je gevoel totaal niet een gezegend gevoel is. Maar dat je in grote ellende verkeert. Want dat kan ook als gelovige. Door dingen die er gebeuren. En dat je eigenlijk niet meer weet welke kant het op moet. Dat kan natuurlijk ook. Weet je, en juist dan is het zo goed om te weten dat je met alle geestelijke zegen gezegend bent in Christus. En dat je een positie mag hebben die door zijn wil tot stand gekomen is. En dat je tegen de Heer kan zeggen van Heer, ik zie het nu helemaal niet meer zitten en ik overzie het ook niet, de situatie waarin ik bevind. Maar ik weet dat u door uw wil tot stand brengt wat u wil. Want u werkt in alle dingen overeenkomstig de raad van uw wil. Nou, en zo mag je daarmee in het leven staan. God is goed en God heeft het goede ons in Christus geschonken. En in ons geval betekent dat we met alle geestelijke zegen gezegend zijn in de hemelse gewesten. En dan staat erbij in Christus. Want dat is belangrijk. Er gaan verschillende teksten in de Efezebrief over die hemelse gewesten. Maar bij komt 5 keer voor in de Efezebrief. Maar bij 3 keer van die 5 heeft het betrekking op de plek waar Christus is. Dus wij zijn gezegend in de hemelse gewesten in Christus. Dat is wat anders dan de strijd die gevoerd wordt in de hemelse gewesten, of de overheden en de machten die zich bevinden in de hemelse gewesten. Je moet het eigenlijk zo zien dat die hemelen, met de bovenste hemel als hemel van God, dat die bovenste hemel en die hemel daaronder, die vormen samen de hemelse gewesten. En daarom is het zo belangrijk dat er steeds bij staat in Christus. Dus wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, in Christus. En dat duidt op een positie die we hebben, maar dat duidt vooral ook natuurlijk op de plaats van onze zegen. Maar het is dus niet zo dat je zomaar kunt zeggen van, nou ja, die zegen die heb ik daar, maar ik bevind me hier, in Gods ogen. Nee, het punt is, die zegen hebben we daar en wij bevinden ons daar in feite ook, in Gods ogen. En dan kun je zeggen van, ja, maar waar dan? Nou, zegt Paulus, in Christus. Wij zijn daar in Christus. Als u even met me meebladert naar de Filippenzenbrief. Dan noemt Paulus daar ook ja, die plek die hij in Efeze 1 dan hemelse gewesten in Christus noemt. Hij noemt daar in Filippenzen 3, vers 20, het burgerschap in de hemelen. Dus ons burgerschap is in de hemelen, zegt hij dan. En wij kunnen ervan uitgaan dat wij een burgerschap hebben. Wij hebben natuurlijk een Nederlands burgerschap, een staatsburgerschap. En ja, dat speelt zich hier af. Maar wat ons geloof betreft, wat onze geestelijke plek betreft, hebben wij een burgerschap in de hemelen. Nou, daar zegt Paulus nog wel iets meer over. Als je naar Colossenzen 1 gaat, bladzijde verder. Daar zegt hij in vers 13 dat God de Vader ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En ook hier wordt een soort van positiebepaling gegeven. Dus heilige hemelse gewesten in Christus, het hemels burgerschap. En hier gaat het dan over het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En als je naar hoofdstuk 3 gaat, dan lees je daar nog een omschrijving van dat burgerschap. En daar staat, Colossenzen 3 vers 1, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Dus dat koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, dat is natuurlijk daar waar Christus is. En Christus is aan de rechterhand van God. Zo staat het hier beschreven. En hier heb je ook nog een keer, en dat is eigenlijk de kortste omschrijving van onze positie waar we ons bevinden, heb je ook nog een keer een verwijzing daarnaar, namelijk boven. Het is boven. Waar ben je nou dan? Nou, ik ben boven. En waar ben ik dan zo rijk gezegend? Ja, boven. Want dat is ook waar je in Gods ogen bent. Als je Efeze 1 verder zou gaan lezen, dan kom je erachter dat wij een plek hebben gekregen voor het aangezicht van God. En God bevindt zich in de bovenste hemel, de hemel der hemelen. En wij hebben daar onze plek gekregen, daar is onze zegen. En daarom een geestelijke zegen. En ik denk dat het ontzettend goed is voor ons als gelovigen om dat, ja, ons te realiseren. Te weten dat je boven bent. In het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Dat je weet dat je in Christus bent. En als je dat ook in het leven van elke dag je mag realiseren, als dat zeg maar het uitgangspunt mag zijn voor je leven, dat je steeds weer weet van ja, maar dit is mijn basis, hier leef ik vanuit. En als ik mijn keuzes moet maken voor hele aardse zaken, ja, dan weet je wel, dat dan maak je soms ook eens een keer een verkeerde keuze. Hè, maar probeer het maar altijd te doen vanuit dat wat je bent in Christus. Hè, en laat dat maar, ja, de basis zijn voor wat je doet. En nou, weet je, ook als je daar eens een keer helemaal de plank in mislaat, dan weet je nog dat het goed komt. Want God, die doet alle dingen volgens de raad van zijn wil, ook in ons leven. En daarmee, ja, mogen we onszelf gelukkig prijzen en weten dat de Heer in alle omstandigheden het goede met ons voor heeft. Amen. Zullen we met elkaar de Heer danken? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken, Heere, dat we zo hier bij elkaar mogen zijn, dat we zo de vrije toegang hebben tot u, Heere, en dat we dat hebben op grond van het verlossingswerk van onze Heer Jezus Christus. We danken u zo, Heere, dat we, ja, weten mogen dat hij in deze wereld kwam om redding tot stand te brengen, Heere, en in zijn opstanding de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft. En we willen u danken dat we, ja, weten mogen op grond van uw woord, dat wij ook met hem, Heere, lijden, maar ook met hem gestorven zijn. En ook met hem opgewekt zijn in dat nieuwe leven. En zelfs, Heere, met hem een plek hebben gekregen boven bij u in de hemel. En Vader, we willen u danken. We begrijpen het, ja, niet of niet altijd. Heere, maar we mogen wel onze hand erop leggen. Heer, en weten dat het waar is wat u zegt, wat deze dingen betreft. Heer, dat het waar is wat u zegt in uw woord, zoals alles waar is wat u zegt in uw woord. Dank u wel, Heer, ja, dat u zo alle dingen, ja, hebt, in uw hand hebt en dat u het allemaal leidt volgens de raad en volgens het welbehagen van uw wil. En Heer, zo danken we dat we, ja, toch zoveel hebben, Heer, om voor te danken. We hebben het nu vanmorgen over geestelijke zegen. Dat is niet de zegen van deze wereld. Maar we hebben het tegelijkertijd ook, voor zover we leven in deze wereld, Heere, hebben we het ook aan u te danken. Heere, wat ons allemaal overkomt, wat ons gegeven is, hoe we met de dingen mogen omgaan. Heere, en wat onze basis daarin is. Dank u wel, Heer, dat u dat bent. Heer, en dat we zo onze weg mogen gaan, wetend, ja, dat we een positie hebben in Christus, boven bij u in de hemel. En daar zijn we veilig, daar zijn we zeker, en daarvan weten we dat niemand ons dat zal afnemen. Dank u wel daarvoor. En we willen bidden, Heer, dat u, ja, ook het woord van deze morgen weer in onze harten wil uitwerken. Dank dat u ook daarmee tot uw doel komt, Heer, en dat we het zo in alles, ja, van u verwachten mogen en daarom ook u mogen loven en prijzen in alles. We doen dat, Heere, uit genade. Amen. Amen.